Vanavond gaan we naar Hebreeën hoofdstuk 2, waar we aan zijn gekomen. En ik wil met u lezen de eerste vier verzen. Hebreeën 2, vanaf vers 1. Hebreeën 2, vers 1, en daar lezen we. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatig vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd, terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en velerlei krachten en door de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Vanavond wil ik graag stilstaan bij deze eerste vier verzen van hoofdstuk 2. Deze eerste vier verzen van hoofdstuk 2, die laten ons zien dat de Hebreeënbrief echt een woord is van vermaning, zoals we wel hebben opgezocht in Hebreeën 13. Een woord van vermaning. En je zou kunnen zeggen dat je hier in hoofdstuk 2, vers 1 tot 4, de eerste waarschuwing vindt in de Hebreeënbrief. De eerste waarschuwing. Totaal zijn er vijf. Vijf waarschuwingen in de Hebreeënbrief. En dat zullen we in de toekomst nog wel zien, maar dit is de eerste. En de eerste waarschuwing, zou je kunnen zeggen, duidt op het gevaar van veronachtzaamheid. Het gevaar van onvoldoende aandacht gaan schenken aan Gods woord, aan de verlossing, aan het heil, zoals hier verkondigd is en openbaar wordt gemaakt in Hebreeën 1 en Hebreeën 2. Nadat eigenlijk Paulus zijn lezers herinnerd er had dat God hen helpt en in bijzonder dus de Hebreeën helpt. En dat was nog steeds oud-testamentisch, want wat is dat voor hulp? Dat was een hulp door middel ook van dienende geesten, engelen, boodschappers die God zond. En ook onder Israël was het heel gewoon dat er engelen waren die voor hen zorgden. Ze hadden zelfs een overste der engelen, een aartsengel, de aartsengel Michaël, die er in het bijzonder staat voor Israël en daarover waakt. Engelen die in het bijzonder verbonden zijn met het volk Israël en ook met die gemeente van rechtvaardigen die eigenlijk in het Oude Testament en ook in de Handelingen gevonden wordt, die staan in die bijzondere relatie tot die engelenwereld. En die engelenwereld wordt er ook op uitgestuurd om hen te dienen. Dat is in onze tijd niet zo, hebben we afgelopen keer gezien. Maar in die tijd was het wel, toen ook de Hebreeënbrief werd geschreven. Daarom staat er in Hebreeën 1 vers 14, zijn zij niet allen dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen, en dat zijn de Hebreeën, die het heil zullen beërven. Het gaat hier over het beërven van het heil. En nadat Paulus deze Hebreeën heeft herinnerd eraan dat God helpt door middel van dienende geesten, engelen die uitgezonden worden ten dienste van hen, roept hij hun nou op om ook getrouw te zijn. Want alleen als je getrouw bent, zul je het heil beërven. En hij waarschuwt hier dan in hoofdstuk 2, vers 1 tot 4 ervoor, dat er een mogelijkheid is dat je als ware terugvalt, dat je terugvalt in belangstelling voor het woord van God, dat je dat woord van God, dat heil, wat in dat woord van God beschreven staat, verkondigd is, dat je dat veronachtzaamt en dat je daar onvoldoende aandacht aan begint te stellen in je leven, omdat je daar een beetje onverschillig mee gaat omgaan, een beetje vanuit een houding van, ach, dat weet ik toch allemaal al. En dat je dan met hele andere dingen je leven vult. De consequentie is dan, dat laat Paulus hier eigenlijk in deze verse zien, dan zet je wel dat erfdeel op het spel. De consequentie zou kunnen zijn dat je je erfdeel verliest. Daarom begint je ook in vers 1 met die woorden, daarom, en dat slaat terug op die hen die het heil zullen beërven van vers 14, in hoofdstuk 1. Daarom, omdat je zal erven, daarom moeten wij Hebreeën, te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven. Daarom, om deze reden. En wat is die reden? Nou, je zou zo kunnen zeggen dat het woordje daarom eigenlijk terugslaat op heel Hebreeën 1, heel dat eerste hoofdstuk. Want daar is aangetoond, zoals er cursief bij mij boven hoofdstuk 1 staat, de zoon boven de engelen. Er wordt in hoofdstuk 1 uitvoerig aan ons getoond, dat de Heer Jezus Christus groter, meerder, beter is, boven de engelen staat. En dat we daarom de openbaring die door middel van de zoon is gekomen, groter moeten achten en daar nog serieuzer mee moeten omgaan dan de boodschap die door middel van engelen is verkondigd. En dan zegt hij er ook 18 vers 2, want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dan heb je dat heil weer van vers 14 van hoofdstuk 1, met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heer. Ja, de Israëlieten hadden eerst door bemiddeling van engelen een boodschap van God ontvangen, staat er in vers 2. Maar nu hadden ze een boodschap wat verkondigd is geworden door de Heer. En zulk een heil, een geweldig heil, wat die engelen niet verkondigd hadden. En als je als Israëliet dan al zo bezig was met de wet die door bemiddeling van engelen aan het volk Israël was gegeven. En laten we wel wezen, tot op de dag van vandaag, als je ziet hoe Joden bezig zijn, hoe Israëlieten bezig zijn met de wet. Ja, dat is in onze dagen nog steeds zo. Die bestuderen ze enzovoort enzovoort, daar zijn ze mee bezig enzovoort in de synagogen, noem maar op, jong en oud. Maar als je dan al zo betrokken bent met die wet die door bemiddeling van engelen aan je geschonken is, hoe serieus moet je dan niet omgaan met de boodschap die Christus aan je verkondigd heeft, Israël? Hoe zou je kunnen ontkomen aan straf? Staat er ook, want alles wat in de wet staat, als je daar niet aan houdt, dan staat er, het is van kracht gebleken en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen. Ja, dat is zo in de wet. Als je iets doet wat tegen de wet ingaat, dan volgt daar straf op. Dat is een strafmaat. Nou, hoe denk je dan ontkomen als het al onder de wet zo is? Dat als je je niet houdt aan die wet, niet serieus met die boodschap van de wet omgaat, en je wordt al gestraft. Hoe denk je dan te ontkomen als je notabene niet serieus omgaat met een boodschap die door de zoon verkondigd is? En de zoon staat boven de engelen. Die ene boodschap was maar door engelen gegeven, de wet. Maar nu was er een boodschap bekendgemaakt door de zoon. Hoe denk je nou te ontkomen? Als je geen ernst maakt met zulk een heil, dat heil dat je zal beërven. En dat is eigenlijk de kracht hier van die eerste vier verzen waar naartoe gewezen wordt van mensen, pas op, je moet er aandacht aan schenken en aan blijven schenken. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken. Je moet aandacht blijven schenken. Je moet zelfs nog meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, staat er in vers 1. Want wat hebben we gehoord? We hebben de Zoon horen spreken. Dat is er wat er in Hebreeën 1 vers 1 staat. Hebreeën 1 vers 1. Nadat God eertijds vele malen op vele wijzen tot de vaderen gesproken had in de profeten, heeft hij nu in het laatst der dagen tot ons gesproken. God geopenbaard in het vlees. Heeft God gesproken als Zoon. God is vlees geworden, heeft onder ons getabernakeld. God heeft persoonlijk het woord tot ons gericht. Christus, het woord, is vlees geworden en sprak het woord. En sprak een heil, een boodschap, die nog boven de oud-testamentische boodschap enorm uitgaat. Dat woord daarom moeten wij te meer aandacht schenken, dat woord aandacht schenken, is niet alleen van, ja, ik moet er even op letten. Ik moet het maar eens even lezen. Oké, ik schenk er even aandacht aan. Nee, dat is eigenlijk de betekenis niet helemaal van dat Griekse woord wat er wordt gebruikt. Het is niet alleen dat je nauwlettend aandacht moet schenken aan iets, maar dat je ook hetgeen wat je dan ontdekt, wat je dan leest, dat je dat ook opvolgt. Dat je dat dan ook daadwerkelijk doet. Dat je daarnaar gaat handelen. Dat is er echt nauwlettend aandacht aan schenken. Dat je het opvolgt. Dat je het gaat doen. Dat woord komt ook voor in Handelingen 8. In Handelingen 8. En is daar heel anders vertaald. Maar is goed om te lezen. Want ik ga je meer begrijpen van het woord. Daarom moeten wij des te meer aandacht schenken. Handelingen 8 vers 6. En toen de scharen Filippus hoorden en tekenen zagen die hij deed, hielden zij zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Dat is dat aandacht schenken. Dat is dat woord. Ze hielden zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Ze hielden zich eraan. Het was niet alleen maar horen, even aandacht schenken aan wat iemand zegt. Nee, ze hielden zich eenparig aan hetgeen door hem gezegd werd. Je er ook aan houden. Er ook naar handelen. Zo ook in hoofdstuk 16 van Handelingen. Handelingen 16. Vers 14. En het gaat over Lydia. Hè? Die kennen we wel. De purperverkoopster. Uit Thyatira. Handelingen 16 vers 14. En een zekere vrouw met name Lydia. Een purperverkoopster uit de stad Thyatira, die God vereerde, hoorde toe. Ze hoorde dus. En de Heere opende haar hart, zodat zij aandacht schonk aan hetgeen door Paulus gezegd werd. En je ziet, ze schenkt zo'n aandacht, ze gaat zo nauwlettend luisteren, dat ze er ook ten volle door geraakt wordt, omdat ze zo nauwlettend hoort, opent de Heere ook haar hart. Je ziet daar ook een kant bij altijd van Gods wegen. Aan de ene kant is de mens die aandacht gaat schenken, maar die wordt beloond als die nauwlettend aandacht schenkt, dat God zijn hart opent en dat hij het gaat vatten. Dat hij het woord Gods gaat begrijpen. Er moet ook van Gods wegen wat aan gebeuren. En dat is met woordverkondiging altijd, ook vanavond. Dat is bij Bijbelstudie ook zo. Van Gods kant moet er ook iets geschieden, maar wij moeten ook heel nauwlettend zijn. En als je echt gaat luisteren naar het woord van God, echt gaat luisteren naar de Heer Jezus Christus, dan ga je elke Bijbeltekst, ontdek je dan dat daar een hele diepte in kan zitten, en ga je heel nauwlettend met die teksten om. Dan ga je naar die grondtekst toe, dan ga je dat bestuderen, dan wil je als het ware er niets van missen. Dan opeens word je opeens heel nauwkeurig erop letten. En ook als je het ontdekt, hè, het persoonlijk toe-eigenen, dat het iets wordt van jezelf en dat je eruit gaat leven, dat je het gaat doen. Hè. En het mooiste is als je dat eenparig doet, hè, met elkaar doet. En dat je je eraan houdt, heel stringent eraan houdt. En dat is dat woord. Daarom moeten wij er te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. opdat we niet afdrijven. Ja, want dat is de keerzijde. Of je kan bij christenen ontdekken nadat ze tot geloof en bekering zijn gekomen. En ze groeien op en ze gaan naar die volwassenheid toe. Ze komen ook in die puberteitsleeftijd, geestelijke puberteitsleeftijd terecht. Dan kunnen er als het ware twee dingen gebeuren. Nadat ze kind van God zijn geweest en zeg maar in die eerste liefde hebben gestaan van de verlossing. Dan kunnen er twee dingen gebeuren. Of ze drijven af of ze gaan heel nauwlettend als het ware letten op wat Christus precies zegt. Wat het woord van God precies zegt. Omdat ze ontdekken dat er een enorme diepte zit in het woord van God. En dat er nog hele werelden zijn. En vele boodschappen zijn. Die verkondigd zijn door de zoon die zij niet kennen. En die ze nog lang niet gehoord hebben. Nadat ze tot geloof gekomen zijn. En dan ontdekken ze pas ja, dat Gods woord een enorme rijkdom heeft. Een enorme rijkdom van genade. Dan willen ze daaruit leven. Dan willen ze dat leren kennen. En in feite houdt dat nooit op. In feite, ook al word je volwassen in het geloof, en laten we wel wezen, ook al ken je jarenlang de Bijbel is een bijzonder boek, de Bijbel blijft altijd weer nieuw. Altijd ontdek je er weer nieuwe dingen in, waar je nooit van verwacht zou hebben dat dat erin zou staan. En ik weet zeker, ook al ben je heel je leven ermee bezig en kom je ooit aan, en dat zullen we, bij de Heer Jezus Christus. En hij opent dan ten volle voor ons de schriften. Dan zullen we nog steeds zeggen, de helft is mij niet aangezegd, terwijl het er wel in stond. En dat je zegt, ik heb het er niet in ontdekt. Natuurlijk is het ook zo, dat is de keerzijde van de medaille. Er moeten ook altijd sprekers zijn, die het eruit weten te halen. En die het ook als ware moeten verkondigen. Dat is de keerzijde. Er moet als de sprekers alleen maar blijven staan bij het ABC van het evangelie, ja, dan kan je ook niet verwachten dat broeders en zusters groeien in dat woord van God. Maar als de spreker er arbeid van maakt, hè, en de zaken opdiept, de rijkdom van Gods woord opdiept, hè, al die zegeningen, al die rijkdom, al die beloften, en hij laat dat zien, en hij laat als het ware ja, Gods plan zien van bovenaf, waar wij een onderdeel in zijn. Ja, dan is het voor de luisteraar, voor de hoorder, is het van belang, ja, dat hij daar aandacht aan schenkt. Nauwlettend, nauwkeurig aandacht aan schenkt. Dat hij niet denkt, ja, ik heb wel andere dingen te doen, hoor. En dat hij maar laat, nee, dat je er als het ware naar gaat luisteren en dat je voor jezelf studie daarvan gaat maken, want dan komt de groei. En daar zie je hier een waarschuwing voor. Daarom moeten wij te meer aandacht schenken, omdat we zulk een heil hebben. En omdat het verkondigd is door de Zoon. Niet door engelen. Het is notabene een heil, een boodschap verkondigd door de Zoon. En daarom moet je er nog meer ergens mee maken, Jood. Je was al zo erg bezig met die wet. Hè, die door bemiddeling van engelen was gegeven. Maar nu moet je echt zaak maken van die boodschap. Die verkondigd is geworden door de Heer Jezus Christus. En doe je dat niet. Ja, doe je dat niet. Dan heb je de kans. De grote kans dat je afdrijft. Eigenlijk is het gewoon, als je naar het Griekse woord gaat kijken, dan is dat een hele zinnenbeeldige voorstelling, gewoon van een bootje. U kent dat wel, een bootje. En je weet allemaal een bootje, als je een bootje aan de kant niet vastlegt, en je laat het bootje daar maar los, en je gaat de wal op, en je bent er even aan kijken, en je let niet op, dan kijk je het achterom, ja, weg bootje. Want de wind is er en de golven zijn er en de stroming is er en het bootje gaat heel langzaam zomaar weg. En als we niet oppassen, hè, dan gebeurt hetzelfde. Als we niet zo nauwlettend met dat woord bezig zijn, ja, dan hebben we grote kans in ons leven. Dan drijven wij opeens, heel langzaam gaat dat maar hoor. Want dat afdrijven er niet zo van dat het een speedboot is die er vandoor gaat. Wel, nee, je hebt het helemaal niet in de gaten. Heel langzaam drijft het bootje, zie het bootje? Heel langzaam drijft dat bootje weg. En je denkt, ja, het gaat ook helemaal niet met de snelheid gepaard. Als christenen afdrijven, hè, van de waarheid, van het heil, wat ze eigenlijk zouden moeten beërven. En ze drijven daarvan af. Dat gaat nou nooit gepaard met dat er allemaal frictie is. Er is ook helemaal niks gebeurd in de gemeente. Gebeurt ook helemaal niks in die gemeente? Nee. Ze hebben helemaal geen onmin gekregen met broeders en zusters en zijn daarom weggegaan. Nee, dat gebeurt helemaal niet. Nee, het is heel goed mogelijk, zei die afdrijven, dat ze gewoon nog zondags gewoon netjes hoor, naar de dienst gaan. Want ja, dat zijn ze al jaren zo gewend en dat hoort er zo bij en dat doen ze dan ook zo. Hè. En dan zitten ze ook zo in een dienst. Hè. En zo, en ze gaan ook allemaal goed met broeders en zusters om. Maar als je aan de Heer zou vragen, Heere Jezus, waar zijn ze nou? Dan zegt hij nou, ze hebben misschien zelf geen eens in de gaten, maar ze zijn wel een heel eind van me afgedreven. En van dat heil afgedreven. Dus, let op, het gaat nooit dramatisch. Het gaat heel langzaam. En als we met christenen ook in gesprek raken, die hun geloof een beetje verloren hebben, dan kom je er in heel veel gevallen, in de meeste gevallen, altijd achter dat het niet te maken heeft dat er iets in hun leven is gebeurd of zoiets dergelijks, maar dat het te maken heeft dat ze heel langzamerhand gewoon zijn afgedreven. Eigenlijk doen we dat dan door onze eigen schuld. Ik zou zeggen, stomme schuld. Door onze eigen schuld. Omdat we niet bezig zijn gebleven, niet dicht zijn gebleven bij ons heil. Ja, het is niet zo dat dan betekent dat ze, als ze van dat heil afdrijven, dat ze dan hun heil verliezen, hun verlossing verliezen. Zo wordt het vaak uitgelegd hoor, met deze teksten. Dan wordt gezegd, ja, je kan je geloof verliezen. Je kan je verlossing verliezen. Ja, dat geloof ik niet, want als je naar hoofdstuk 6 gaat, vers 19, dan gaat het daarover, ja, ik lees eerst maar de tekst. Haar hebben wij als een anker der ziel, dat veilig en vast is, eigenlijk staat er dat zeker en vast is in de grondtekst. En dat reikt tot binnen het voorhangsel waarin Jezus voor ons als voorloper is binnengegaan naar de ordening van Melchizedek, hoge priester geworden in eeuwigheid. Haar hebben wij als een anker der ziel. En waar ligt ons anker? Ook al drijf ik met mijn bootje af. Dat bootje heeft een anker. Waar ligt dat anker? Dat anker, die anker der ziel, die ligt veilig en vast. En waar die reikt tot binnen het voorhangsel, waar die Jezus dus als een voorloper is binnengegaan, in de hemel der hemelen. Waar hij daar zit, aan de rechterhand van de Vader. Daar ligt ons anker. Het anker van onze ziel. En het anker van mijn bootje, ja, er zit een heel lang touw aan en dat bootje kan helemaal afdrijven, maar er zit een anker aan. En gelukkig maar een anker. En ons anker is in feite Christus, die daar de hemelen is doorgegaan, en ons anker zit daar vast. En wat er ook gebeurt in ons leven, hoe we ook misschien afdrijven, hoe misschien er soms misschien stormen kunnen zijn in ons leven, daar waardoor we afdrijven kan ook, toch hij houdt ons vast, hij is getrouw. Daarom dat heil. Nee, het gaat niet om het heil. Het gaat in hoofdstuk 2 en ook hier in hoofdstuk 6 gaat het over die het heil zullen beërven. Het gaat over het erfgenaam zijn. En ook hier, want als je hier kijkt en ik lees maar een stukje dan wat uitgebreider in hoofdstuk 6 vanaf vers 13. Hoofdstuk 6 vers 13. Want toen God aan Abraham zijn belofte deed, zwoer hij, omdat hij bij niemand hoger kon zweren, bij zichzelf zeggende, voorzeker ik zal u zegenen en zekerlijk u vermeerderen. En zo door geduld te oefenen heeft deze, dat is Abraham, het beloofde verkregen. Want mensen zweren bij wie hoger is En de eed dient hun tot bekrachtiging, als einde van alle tegenspraak. Daarom heeft God toen hij des nadrukkelijker, en let op, aan de erfgenamen der belofte, het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken, zich onder ede verbonden, opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is dat God liegen zou, wij die tot hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben om de hoop te grijpen die voor ons ligt. Vers 17, we gaan er in vers 17 om. Daarom heeft God toen hij des nadrukkelijker aan de erfgenamen der belofte het onveranderlijke van zijn raad wilde doen blijken. Het gaat hier om de erfgenamen der belofte. Het gaat hier continu, in al die teksten, gaat het over het erven. Wat Abraham zou erven, wat God beloofde. En die verlossing, ja, dat heil, ja, dat hebben we vast en zeker. Het is niet zo dat je kan afvallen van het geloof, dat je af kan vallen van je verlossing. Maar je kan wel, nadat je verlost bent, je erfdeel verliezen, je erfdeel mislopen. Gedisqualificeerd worden, afvallen in die zin dat je daarmee je erfdeel verspeelt. En natuurlijk, als wij niet blijven in de waarheid en bezig blijven met de waarheid, bezig blijven met Jezus Christus in ons leven, ja, dan zullen we ervan afdrijven. Dan zullen we van Christus afdrijven. Want we leven in een wereld, broeders en zusters, die totaal geen rekening houdt met God. En als je mee gaat leven met die wereld, en ook zo gaat denken en zo gauw gaat handelen, ja, omdat zij geen rekening houden met God, houd je dan ook geen rekening meer in je leven met God. Dan besef je als het ware niet meer dat je verlost bent. De wereld kent Christus niet. Houdt geen rekening met Christus. Weet niets van zijn woord. Weet niets van wat de Zoon verkondigd heeft. Ze hebben dat niet gehoord en ze hebben het niet begrepen. En als je daar als het ware in meegaat met die wereld, ja, dan drijf je langzamerhand van Christus af. Een 2000 jaar kerkgeschiedenis laten als het ware zien als een groot getuigenis hoe wij als mens van de waarheid gewoon met elkaar kunnen afdrijven. Het is het grootste gevaar onder de christenen. Als we veronachtzamen ons anker, de anker van onze ziel, Jezus Christus. En niet meer met hem spreken in het gebed. Niet meer met hem omgaan. En het geloofsleven en de verlossing als maar heel gewoon gaan ervaren. En ach, dat weet ik toch allemaal wel. En een beetje onverschillig ermee omgaan. We terug gaan naar Hebreeën 2. Dan staat er, daarom moeten wij te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben, opdat wij niet afdrijven, want indien het woord door bemiddeling van engelen gesproken van kracht is gebleken, en elke overtreding en ongehoorzaamheid rechtmatige vergelding heeft ontvangen, ja, dat was er onder het Oude Testament, onder het Oude Verbond, er werd onder de wet van Mozes, elke overtreding en elke ongehoorzaamheid werd vergolden, daar werd over gestraft. Nou, hoe zullen we dan ontkomen, indien wij geen ernst maken met zulk een heil, dat allereerst verkondigd is door de Heere, door Gods Zoon? Ja, wat hier nog eens onderstreept misschien moet worden, is dat, vergat ik nog, dat er andere teksten nog wel te lezen zijn in dit verband in de Bijbel, waarbij onderstreept wordt dat je je verlossing niet kunt verliezen. Dat je wel je erfdeel kunt verliezen. Laten we dat toch maar doen. Johannes, hoofdstuk 10. Johannes, hoofdstuk 10. En wat zegt Christus daar? Johannes 10, vers 28. Johannes 10, vers 28. Mijn schapen horen naar mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En ze zullen voorzeker niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand roven. Wat mijn Vader mij gegeven heeft, gaat alles te boven. En niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. We zijn vast in de hand van de Heer Jezus Christus. Niemand zal ze uit mijn hand roven. En we zijn niet alleen in de hand van de Zoon. We zijn ook in de hand van de Vader. En ook niemand kan iets roven uit de hand mijns vaders. Ik en de Vader zijn één. Het wordt wel gezegd in een heel ander verband. Over een heel andere groep. Maar u zult zien van elke geloofsgroep. Kan je in Gods woord teksten lezen waar je kan zien dat wij deel hebben aan de verlossing en ook deel blijven houden aan de verlossing, ook als wij afdrijven. Ze gaan naar Romeinen 8. Romeinen 8, vers 31. Dan staat daar, wat zullen wij dan van deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal Hij, die zelfs zijn eigen Zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met Hem ook niet al deze dingen schenken? Wie zal uitverkorenen Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die ter rechterhand Gods is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of het zwaard? Gelijk geschreven staat, om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, we zijn gerekend als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem, die ons heeft lief gehad. Want ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog machten, nog heden, nog toekomst, nog krachten, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel, ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hier zie je weer, niemand zal ze uit mijn hand roven. Dat is vast en zeker. Ook weer een aparte geloofsgroep. Gaan we naar het lichaam van Christus toe? Wat staat daarvan geschreven in 2 Timotheus? 2 Timotheus hoofdstuk 2. 2 Timotheus 2. Vers 11. 2 Timotheus 2 vers 11. Het woord is betrouwbaar immers. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Dat is een feit. Daar kan niets aan veranderd worden. Indien wij volharden. En daar is geloof voor nodig, om te volharden, om vol te houden en voor te blijven gaan in het geloof. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Dat is je erfdeel ontvangen. Indien wij hem zullen verloochenen, ja, dat is in feite dat je afdrijft en dat je het niet meer zo nauw neemt, zal ook hij ons verloochenen. Ons verloochenen voor dat met hem als koningen heersen. Want we volharden niet. We verloochenen hem. En als je dan ontrouw bent, wat gebeurt er dan? Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Want zichzelf verloochenen kan hij niet. Je bent verlost. En je blijft verlost. Niemand zal ze uit mijn hand roven. Niemand. Of wat dan ook in deze wereld. Of in deze schepping. Hoogte of diepte. Macht of krachten. Wie dan ook, tot Satan in kluis. Niemand kan ons scheiden van de liefde van Christus. Hij is en blijft getrouw. Maar hij zal ons wel verloochenen. Waarvoor? Voor het erfdeel. En continu vind je dat in de Bijbel. Ze gaat naar Galaten. Naar Galaten 5. Dan moet je niet schrikken als er staat in Galaten 5 vers 21. Dat daar al die werken van het vlees worden opgesomd in Galaten 5. Er staat in Galaten 5 vers 21. En ik sla maar even een aantal werken van dat vlees over. En ik begin maar bij dronkenschap, brasserijen en dergelijke. Waarvoor ik u waarschuw, zoals ik u gewaarschuwd heb, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen, let op, zet een dikke streep onder, beërven. Maar veel mensen lezen niet dat woord beërven daar. Die lezen, het is duidelijk wat de werken van het vlees zijn, en dan zien ze die hele lijst, en dan lezen ze, dat wie dergelijke dingen bedrijven, het koninkrijk Gods niet zullen binnengaan. Ja, maar dat staat er niet. Die mensen zullen het koninkrijk Gods wel binnengaan, maar ze zullen er niets in kunnen erven. En dat is in Galaten zo, en dat is in de Hebreeënbrief net zo. Dat is in de 2 Timotheusbrief, ten aanzien van het lichaam van Christus, ook zo. Indien wij volharden, zullen we met hem als koning heersen. Maar als we hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Maar dat wil niet zeggen dat je dan je verlossing verliest. En in feite is dat continu dat met hem als koning heersen. En dat zal voor Israël zo zijn. Straks als hij wederkomt. Dat zal voor die gemeente van eerstgeboren zo zijn als die wederkomt. En het zal ook zo zijn als Christus met ons wederkomt. Hè, dat wij ook met hem als koningen zullen heersen. Dat heeft steeds te maken wat ook in de Hebreeënbrief staat. Lees maar eventjes door naar Hebreeën 2. Hebreeën 2 vers 8. Waar je hem ook in de toekomst ziet, Christus. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want bij dit alle dingen hem onderworpen, heeft hij niets uitgezonden dat hem niet onderworpen zou zijn. Dat gaat geschieden. Alles zal aan hem onderworpen worden. Hij gaat over alles heersen. Doch dan zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar we zien Jezus die voor een korte tijd beneden de engelen gesteld was. Vanwege het lijden des doods. Opdat hij door de genade Gods voor een ieder de dood zou smaken met heerlijkheid en eer gekroond. Maar straks zal het voor ieder duidelijk zijn. Dat hij met heerlijkheid en eer gekroond is. En dat hij alle dingen zal onderwerpen. Dat hij over alle dingen zal heersen. En dat al die geloofsgroepen in Gods schepping in zijn eigen erfdeel zullen binnengaan. En dat ze daar met Christus als koningen zullen heersen. En niet heersen. Want het woord heersen, dat roept altijd, heeft een negatieve klank. Hè? Heersen wil zeggen onderdrukken. En dat is de bedoeling hier niet. Maar heersen is zoals aan Adam en Eva, eigenlijk aan Adam werd gevraagd, als kroon der schepping over de aarde te heersen. Hè, in Genesis. Dat mislukte. Maar wat de eerste Adam niet volhield en niet kon, hè, want hij viel in de zonde, zal de laatste Adam perfect doen, samen met al zijn deelgenoten. En die erven, dat is eigenlijk hier steeds de trend. Hè? Ook die Hebreërs zijn deelgenoten. En straks als die tijd aanbreekt, dan gaat Hebreeën 1 vers 9 in vervulling. Gerechtigheid hebt gij lief gehad. Of laten we lezen maar in vers 8 erbij. Waarvan de Zoon, uw troon, o God, is in alle eeuwigheid. En de scepter der rechtmatigheid is de scepter van zijn koningschap. Hij gaat als koning heersen, de koning der koningen. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugde olie gezalfd boven uw deelgenoten. De Hebreeën zijn deelgenoten. Ze erven. Ze beërven het heil. En dat moeten we, wij ook als gelovigen in deze tijd, wij erven ook daarin, in die enorme erfenis die straks de Zoon bekend zal doen maken, als hij die 7 zegels verbreekt, hè, van die akte, die hij uit de hand van de Vader aanneemt. En ook daarin staat beschreven wat het erfdeel is van het lichaam van Christus, waarin wij zullen delen. En daarom moeten wij ook, net als die Hebreeën, des te meer aandacht schenken aan hetgeen wij gehoord hebben. Opdat we niet afdrijven. Want we zullen het heil beërven. En we moeten er ernst mee maken met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heer en door hen die het gehoord hebben, op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Het is ons ook overgeleverd. De apostel Paulus heeft het allemaal opgeschreven. Ook voor ons expliciet opgeschreven. Speciaal voor ons. Om het ons te doen laten kennen. Zodat we ervan weten. Zodat we eruit gaan leven. Dat iets van onszelf wordt. En we die hoop vasthouden. Wat een anker der ziel is. Ook voor ons. Die Jezus Christus die daar zit aan de rechterhand Gods. En wij met hem. Dat is bijzonder. Wat mooi is dat die oproept. Dat Paulus zichzelf daarbij insluit. Hè? Het is niet zo dat hij schrijft. Daarom moeten jullie te meer aandacht schenken aan hetgeen jullie gehoord hebben. Omdat jullie niet afdrijven. Zo van, ik hoor daar helemaal niet bij. Ik drijf nooit af. Nee, wij allemaal, of het nou een spreker is of een hoorder is. Dat doet niet ter zake. Wij moeten allemaal in ons leven. Wij, tezamen, moeten we daar aandacht aan schenken. Want of je nou de apostel Paulus heet. Of welke spreker dan ook, dat doet er niet toe. We hebben allemaal, het is voor ons allemaal hetzelfde. Hoe zullen wij dan, niet hoe zullen jullie dan ontkomen, nee, hoe zullen wij dan ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Ja, eigenlijk is het, als je een studie gaat maken natuurlijk hier van dat heil, wat dat heil hier is, en wat ons heil is, wat verlossing eigenlijk is, soteria staat hier in de grondtekst, wat die verlossing, wat dat heil nou precies is, ja, als je naar het woord verlossing kijkt, kan je zeggen van het is verlost worden van, maar het is ook verlost worden naar. Het is van naar. En heel vaak is men nog wel bezig in het geloofsleven. Heel veel christenen zijn nog bezig met waar ze verlost van zijn. Zijn verlost van zonde, zijn verlost van de wereld, van. En meestal weten ze dat nog wel. Maar is dat niet meer zo, ja, vervaagt dat een beetje in de belangstelling? Vinden ze het eigenlijk heel gewoontjes worden? En verleggen ze hun belangstelling, hun aandacht naar hele andere dingen in het leven. Maar vaak vergeet heel veel christenen niet alleen aandacht te blijven schenken aan hetgeen waarvan je verlost bent geworden. Van deze wereld, van de zonde enzovoort. Maar ook waar naartoe je verlost bent geworden. Het is van naar, wat nu als ware de hoop is van de verlossing. Het heil wat je zal beërven. En vaak hebben ze daar dan geen weet van. En als ze er al weet van hebben, dan ebt dat, zeg maar, het eerste weg. Ja, wat is eigenlijk dan dat heil? Ja, als je gaat kijken naar dat heil, dan heeft de Heere Jezus daarover gesproken, want dat wordt gezegd, hè, met zulk een heil dat allereerst verkondigd is door de Heer. Wie heeft dus het allereerst verkondigd? Die speciale boodschap, die nieuwe boodschap? Ja, de Heer Jezus Christus. Waar spreekt hij er onder andere over? In Matteüs 4. Matteüs 4. Matteüs 4 vers 17. Dan spreekt hij over dat heil. Van toen aan begon Jezus te prediken en te zeggen, bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En dan moet je niet van de koninkrijk der hemelen de kerk gaan maken. En dat soort dingen er allemaal in gaan lezen, of dat moet je ook niet gaan vergeestelijken, nee. Hij verkondigt hier, hij predikt hier aan het volk Israël dat het koninkrijk der hemelen, het koninkrijk van de hemelen, dat vanuit de hemel geregeerd wordt, het koninkrijk der hemelen, het Joodse koninkrijk, waar opgericht zal worden tussen de Eufraat en de Tigris, dat dat koninkrijk waar de profeten van spraken, dat dat nabij is gekomen. Dat is dat erfdeel, dat is dat heil. Dat is het heil wat die Hebreeën zullen beërven. En als zij geen ernst maken met zulke heil, dat is dat heil. Het koninkrijk der hemelen is dat heil wat ze zullen beërven. Dat is nabij gekomen. Daar gaat het hier om. En ze sprak je daar ook over in hoofdstuk 19 van Matthäus. Matthäus 19. Vers 28. 19 vers 28. Jezus zei tot hen, voorwaar ik zeg u, gij die mij gevolgd zijt, zult in de wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, ook op 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten. Dat is dat heil. Dat het koninkrijk der hemelen er straks zal zijn. Wanneer? In de wedergeboorte. In de wedergeboorte van deze wereld. Als Christus straks wederkomt, breekt daar 1000 jaar lang die geweldige tijd aan die je kan benoemen als de wedergeboorte. Het is de wedergeboorte die vanuit Israël zal plaatsvinden naar alle volkeren toe. En al die volkeren, al die mensen op aarde zullen in die wedergeboorte worden betrokken en leven ontvangen, hè, uit God. En dat met elkaar gaan leven. En Jezus zegt hier dit tegen zijn discipelen. Die 12 die hem gevolgd zijn. Die zullen straks in die wedergeboorte, wanneer de Zoon des Mensen op de troon zijner heerlijkheid zal zitten, op de troon van zijn vader David in Jeruzalem, zullen zij ook op 12 tronen zitten, om de 12 stammen van Israël te richten, zoals de richters ook deden. Ook om de 12 stammen richting te geven, leiding te geven, te sturen en te besturen. Het zal een heerlijke tijd zijn. En over dat heil gaat het. En als je geen ernst maakt met dat heil. Er was er één bij, die maakte geen ernst met dat heil. Die schonk er onvoldoende aandacht aan. Die was meer bezig met zijn portemonnee. Wie was dat? Dat was Judas Iscariot. Die verkocht Christus voor 30 zilverlingen. Maar ook altijd die beurs had hij altijd bij zich. Want hij was de beheerder van het geld. Hij had kasbeheer, zou ik maar zeggen. Maar hij deed het niet goed. Hij was zo bezig eigenlijk met aardse dingen. Dat hij in feite niet zal zitten op zo'n troon. Met die 12. Om die 12 stammen Israëls te richten. En dat een ander zal zitten. Matthias op die troon. En we moeten aandacht schenken. Aan die grote verlossing. Aan dat grote heil. Wat voor ons ook in het vooruitzicht staat. Wat we zullen beërven. Want als we dat. Als we dat veronachtzamen, wat geschiet er dan? Ja, dan drijven we af. En zoals Hebreeën 10 zegt, en ook ons waarschuwt, Hebreeën 10. Hebreeën 10, vers 25. Waar staat, vers 25. Wij moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen, zoals sommigen dat gewoon zijn, maar elkander aansporen, en dat is te meer, nadat gij de dag ziet naderen. De dag, hè, wanneer dat heil door de Hebreeën zal worden geërfd. Dat zij dat heil, dat koninkrijk der hemelen, heel die glorietijd, heel dat Messiaanse vrederijk, dat Joodse koninkrijk op aarde, waar Christus als de koning der koningen op de troon van zijn vader David zal zitten, hè, dat ze dat hele koninkrijk zullen erven. Dat ze daar deel van uitmaken, dat ze er een plaats in krijgen enzovoort. En hij roept op, we moeten onze eigen bijeenkomst niet verzuimen. Dat is afdrijven. Je bijeenkomsten gewoon ja, verzuimen. Er gewoon niet zijn. Omdat je andere dingen hebt die belangrijker zijn in je oog. Vers 24, hier van Hebreeën 10. En laten we op elkander acht geven om elkander aan te vuren tot liefde en goede werken. Je moet dus acht geven op elkaar, ook aandacht geven aan elkaar. En elkaar ook aanmoedigen en aanvuren tot liefde en tot goede werken. Het is wel bijzonder dat vers 24 begint met laten we. En dat vers 22 begint met laten we. En dat vers 23 begint met laten we. Vers 22, hè. Laten we toetreden. Als ware de hemelen toetreden. Over een verse, nieuwe, levende weg die Christus ons heeft geopend. Hè. Laten we dan toetreden. Vers 23. Laten we de belijdenis, hetgeen wij hopen, onwankelbaar vasthouden. Want hij die beloofd heeft, is getrouw. Laten we vasthouden. En laten we acht geven. En laten we onze bijeenkomsten niet verzuimen. Dat is eigenlijk wat het steeds staat. Laten we, laten we, laten we. Want anders, ja, dan, als we dat niet doen, dan komen we in dat gevaar van veronachtzaming. En dan gaan we het woord van God veronachtzamen. Dan gaan we ons gebedsleven veronachtzamen. Dan gaan we elkaar veronachtzamen. Dan gaan we onze bijeenkomsten verzuimen en dan raken wij op drift. Wat ook bijzonder natuurlijk was, dat was niet alleen dat de Heere Jezus Christus dat heil verkondigd had. Hè, dat allereerst verkondigd is door de Heere, hè, dat heil. Maar ook en door hen die het gehoord hebben. En dat waren de discipelen, later de apostelen. Genaamd. Hen die het gehoord hebben op betrouwbare wijze ons is overgeleverd. Terwijl ook God getuigenis daaraan geeft door tekenen en wonderen en vele krachten door Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Ja, je zou kunnen zeggen de discipelen die leerden dezelfde waarheid omtrent het heil als de Heer Jezus. En bijzonder was dat God ook nog de boodschap die eerst de zoon verkondigd had, die later de apostelen verkondigde, dat zijn, als ware zijn toestemming op die prediking van de Heer Jezus was en ook op de prediking van die apostelen was en hoe geschiedde dat onder Israël. Nou, dat ging gepaard met tekenen, met wonderen en vele krachten. Zo als ware liet God aan Israël zien dat die boodschap een waarachtige boodschap was. Een heil wat niet door iemand verzonnen was, maar dat dat een heil was wat uit God kwam. Wat Gods plan was. En je kan ook zien in de handelingen dat niet alleen de Heere Jezus in de evangelie velerlei tekenen deed en wonderen en krachten deed, maar dat ook de discipelen bij al hun prediking, dat het gepaard ging met allerlei tekenen, wonderen en krachten. Hij kan nog een hele studie maken over die drie woorden, tekenen, wonderen en krachten. Maar wat is nou eigenlijk het verschil tussen tekenen, wonderen en krachten? Nou, tekenen, dat duidt dat wonder wat geschiet niet zomaar een wonder is wat geschiet, maar dat het een betekenis heeft. En de betekenis die het wonder heeft in dit geval als teken is, wat is het teken? Het woord wat verkondigd wordt, dat is Gods woord. Dat is een woord van de Heer. Dat wordt onderstreept daarmee. En natuurlijk, het is een wonder wat geschiet. En waarom is het ook een wonder? Omdat het eigenlijk benadrukt niet alleen dat het een teken is. Hè, tekenen benadrukt dat het iets afkomstig is van de Heer. Dat het een bedoeling heeft, een betekenis heeft. Dat eigenlijk een illustratie is van de prediking. Maar het wonder benadrukt weer dat het dat het iets teweeg brengt bij degene die het aanschouwt. Dat hij zegt van, ja, dit is echt een wonder. Dit is iets fantastisch. Dat is, wonder, het woord wonder laat zien dat men het wonderlijk vindt. Dat men het geweldig vindt. Dat men zegt, ah, wat is dat prachtig. Dan is het geweldig. Dat is wat wonder is. En als je gaat kijken dan naar het woord kracht. Ja, kracht is benadrukt dat het niet afkomstig is uit een mens. Het is geen kracht van een mens. Nee, het is de kracht van God die dat doet. God staat erachter. Het is eigenlijk God die het doet met zijn kracht. En die is niet die verkondigaar die de verkondiging doet dat het in zijn kracht geschiet. Nee, het geschiet in kracht, in de kracht die God hem schenkt. Daarom eigenlijk voor hetzelfde wat plaatsvindt, kan je in die tijd benoemen als een teken. Het is ook een teken aan Israël. De prediking is correct, het is van God afkomstig. Het is ook een wonder, de reactie van de mensen die het aanschouwen, die het meemaken, die het zien. Geweldig, dit is echt een wonder, het is bovennatuurlijk, maar het is ook een kracht. Het is een kracht van God. En zo ervaart men het ook. En God gaf getuigenis aan die verkondiging, aan dat heil wat aan Israël verkondigd werd. Door tekenen, wonderen en krachten. En door Heilige Geest. Niet de Heilige Geest, maar Heilige Geest. Dat woordje de staat niet in de grondtekst. En door Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. En dat is niet de persoon van de Heilige Geest toe te delen naar zijn wil. Maar Heilige Geest, hier in dit verband is het geven van leven. Heilige Geest. Leven toe te delen naar zijn wil. En met nadruk ook gaven. Geestesgaven. Uit te delen, toe te delen. Naar zijn wil. En ieder kreeg dat leven en met dat leven ook een functie, een gave in de handelingen. Ja, dat het allemaal zou ophouden, hè, dat laat 1 Korinthe 13 vers 8 ons wel zien. Dat niet zou doorgaan, want dat zou allemaal ophouden. Hè. Talen, hè, die zouden verstommen enzovoort. Al die wondergaven die er waren, die geestesgaven die er waren, dat hield op. Maar in de handelingen was het er vol van. In deze tijd ontbreekt het compleet. Omdat we niet leven meer als Hebreeën. We zijn ook helemaal geen Hebreeën. De brief is ook helemaal niet aan ons gericht. Maar we kunnen er wel van leren vanavond. Van deze Hebreeën. Net zo goed zij een erfdeel hadden, wij het ook hebben. En weer ook dat erfdeel alleen maar beërven. Als we echt aandacht schenken en blijven schenken en als het ware geprikkeld blijven en het interessant blijven vinden, alle aandacht eraan schenken aan wat de Zoon aan ons bekend maakt. Het is dus het eerste, broeders en zusters, van 5 waarschuwingen in de Hebreeënbrief. En het is een waarschuwing waarbij benadrukt wordt dat omdat de Zoon superieur is boven de engelen, hoofdstuk 1 vers 1 tot 5, dan wordt er bewezen dat die Jezus superieur is boven de engelen. En dat de aanbidding van de engelen en het dienen van de Zoon bij zijn komst er straks zal zijn, vers 6 en vers 7 van hoofdstuk 1. En hij in de toekomst zal heersen, hè, dat hij de scepter van zijn koningschap op zal nemen en dat hij echt zal gaan heersen als een koning. Hè? De verse 8 en 9. En dat hij al zijn vijanden zal onderwerpen. De verse 10 tot en met vers 14. Dienen de Hebreeën, dienen de lezers van deze brief. Omdat het allemaal zo is en alles ook is gericht op de toekomst. Waar de Zoon zich zal openbaren. Nu zien wij nog niet dat hem alles onderworpen is, maar straks zal dat zo blijken te zijn. Hè? Zullen de lezers van deze brief, ook wij, moeten blijven vasthouden aan de eschatologische waarheden die hier beschreven zijn. Die voor de Hebreeën zo zijn en die in een andere context voor ons net zo zijn. Want die toekomende dingen, maar die vastzitten aan ons heil, dat zal vast en zeker ook geschieden. En het veronachtzamen van dit soort dingen, dat je er onverschillig mee omgaat, dat leidt in feite tot het geen deel hebben aan al deze dingen. hoofdstuk 8, vers 9 staat. Hebreeën 8, vers 9 staat. En zo is het gegaan hè, met Israël vroeger. Hoofdstuk 8, vers 9. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond en ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Zo wil de Heer het niet. En zo wil de Heer het in ons leven ook niet. De Heer heeft Israël bij de hand genomen en ze uit het land Egypte geleid, maar ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond, zegt hij. En ik heb me toen ook niet meer om hen bekommerd. Maar zo wil de Heer niet met ons omgaan. Niet dat hij ons verlost uit Egypteland, u kent het wel, en dat we daarna de verlossing maar heel gewoon gaan vinden en ons met andere dingen gaan bezighouden. Dat is een enorm gevaar. Maar als wij ons niet meer bekommeren om de Heer, dan bekommert op een gegeven ogenblik de Heer zich niet meer om ons. Dat is wel de praktijk. Dat was de praktijk bij Israël en dat is ook de praktijk op een gegeven moment in ons leven. Als wij steeds maar weglopen en met andere dingen bezig zijn, zegt de Heer, nou ga dan maar. Net als die verloren zoon die ging. Hij is wel een vader, staat wel op de uitkijk en staat wel te wachten totdat we uiteindelijk weer terugkomen uit die wereld. Maar hij laat ons wel gaan. En dan hebben we allerlei bekommernis. En uiteindelijk komen we dan ook bij de varkens terecht en eten we ook die schillen. En uiteindelijk komen we dan weer bij, na vele jaren, bij die vader terug, zoals de verloren zoon. Een type van Israël ook uiteindelijk weer bij de vader terug zal komen. Maar het is vaak een type, en vaak net zo'n verhaal die je over menig christenleven kan schrijven. Dat is ook zo waarom dat het fout ging, hè, toen de zoon dit allemaal verkondigde, dat heil. Want in Matteüs 22, wat staat daar? Matteüs 22. En dat mag best een leerschool voor ons zijn, want die zoon werd gestuurd van de vader. En hij verkondigde het heil. Maar wat staat er in Matteüs 22, vers 5? Alles was gereed, de bruiloft was gereed, die de koning voor zijn zoon had aangericht. En die slaven die werden erop uitgezonden, uiteindelijk ging ook de zoon en hij zond weer andere slaven met de boodschap. Zeg tot de genodigden, zie ik heb mijn maaltijd bereid. Mijn ossen en mijn gemeste beesten zijn geslacht en alles is gereed, kom tot de bruiloft. Dat staat dan in vers 5. Maar zij sloegen er geen acht op, daar heb je dat woord. Er geen acht op slaan, er geen aandacht aan schenken. En gingen heen. Waar waren ze dan mee bezig? Nou, de een naar zijn akker en de ander naar zijn zaken. Daar waren ze druk mee. Daar was het hart vol van. Maar ons hart moet niet vol zijn van aardse zaken. Onze akkers en allerlei andere dingen. En onze gezondheid dit en onze gezondheid zus en zo. Daar moet je mee oppassen. Met al dat aards gedoe. Nee, we moeten bezig zijn met de zaken van de Heer Jezus Christus, met hem. Met het heil. En hij is het heil. Hij is die anker. Daar moeten we mee bezig zijn. Als laatste, dan sluit ik af, lees ik aan het Hebreeënbrief alleen nog maar wat losse teksten, zonder te veel erbij te zeggen. Ik lees Hebreeën 4 vers 2. Want ook ons is het evangelie verkondigd, evenals hun. Maar het woord der prediking was hun niet van nut, omdat het niet met geloof gepaard ging bij hen die het hoorden. Dat is een probleem. Hoofdstuk 10, Hebreeën 10, vers 26. Hebreeën 10, vers 26. Want indien wij opzettelijk zondigen, nadat wij tot erkentenis der waarheid gekomen zijn. Want is dat opzettelijk zonde? Nou, geen aandacht schenken. Bezig zijn met je akkertje. Of met je gezondheid. Of met allerlei aardse zorgen. Ja, dan komen die vogels, weet u wel. Aan Matteüs 13. En die pikken al het zaad, al het woord weg. Weg is het. Indien we opzettelijk zondigen dat wij tot erkennis der waarheid gekomen zijn, blijft er geen offer voor de zonde meer over, maar een vreselijk uitzicht op het oordeel en de felheid van een vuur, dat de weerspannigen zal verteren. Hoe zullen wij ontkomen indien wij geen ernst maken met zulk een heil? Hoofdstuk 12, Hebreeën 12, vers 28. Hebreeën 12, vers 28. Laten wij derhalve, omdat wij een onwankelbaar koninkrijk ontvangen, dankbaar zijn en hierdoor God vereren op een hem welbehagelijke wijze, met eerbied en ontzag, want onze God is een verterend vuur. En als laatste, niet denkende dat dat voor ons allemaal anders is dan voor de Hebreeën, nee, voor ons geldt net zo goed. En ik eindig met de tekst, Hebreeën 13 vers 8, want daar staat: Jezus Christus is gisteren en heden dezelfde tot in eeuwigheid. Amen. Ik wil met u gaan zingen. Nogmaals 499. U behoort geheel mijn leven, u te dienen is mijn eer, u te volgen is mijn roeping, ja, mijn hoogste vreugd, o Heer. En dan zingen we twee coupletten en dan gaan we met elkaar danken en dan zingen we nog staande het derde couplet. Dus we gaan 499 zingen, de eerste twee coupletten, daarna danken we met elkaar en dan zingen we nog staande het derde couplet. 499, Johan de Heer. U behoort geheel mijn leven, u te dienen is mijn eer, u te volgen is mijn roeping, ja, mijn hoogste vrucht, o Heer. Hebt u zelf aan mij gegeven, Heer, neem ook mijn offer aan, dat mijn krachten, tijd en gaven immer u ten dienste staan. Wijd mijn handen dat ze werken wat mijn heiland u behaagt. Wijd mijn voeten dat ze wandelen waar uw liefde mag mij staan. Wijd mijn stem op dat ik anderen van uw goedheid spreken mag. Wijd mijn haven, wijd mijn gaven, laat me dienen alle dag. Zo samen danken. Ja, Jezus, we danken u dat we zo vanavond deze liederen mochten zingen ook. Dat op het Godslam, op u, onze zielen rust. En dat we zo heel ons leven met u bezig zijn, met u in het centrum. En dat we dan al onze tijd en al ons werk en al onze aandacht, Heer, en al onze vrije tijd die we maar hebben, ook besteden om in de dienst van u te staan. Omdat het onze roeping is. Jezus, geef dat we die bovenhemelse roeping waar we deel aan hebben, dat we die niet veronachtzamen. Dat we wandelen naar die roeping. En dat we daardoor die roeping in ons leven vastmaken en beantwoorden. Zodat gij ook, Heer, het erfdeel wat aan die roeping vastzit, ons ook kunt geven. Ja, Jezus, gij wil niets anders dan dat. Maar dan moeten we steeds door het geloof onszelf aan u toevertrouwen. En met u de weg gaan. Juist elke dag van ons leven. Uw woord niet veronachtzamen. En ja, steeds ook in het gebed tot u komen en vanuit uw hand leven. Heer, wilt u ons dat alles zo schenken, dat we als ware door de volwassenheid te bereiken, wordt als een kind. Zodat gij groot kunt worden in ons leven. En gij ook vanuit uw woord kunt openbaren die zegeningen en de beloften die de onze zijn. Heer, gij hebt ze daar niet voor niets opgeschreven. En uw woord is ongelooflijk rijk. En daar danken we voor, Jezus, dat het zo'n bijzonder boek is, dat gij zo bijzonder zijt, dat uw heil zo groot is, dat uw rijkdommen zo geweldig zijn. En dat we daar dan uit mogen leven. Heer Jezus, geef voor een ieder dat we, ja, dat we als het ware niet in die valkuil zullen vallen, want onze tegenstander, Satan, doet er alles aan dat we niet meer zo bezig met u zijn. Dat we onze aandacht richten aan waar de wereld ook mee bezig is. Zodat onze aandacht wordt afgeleid en zodat we niet meer beantwoorden aan ons doel. Gij niet meer tot ons spreken kunt, Heer, en gij niets meer aan ons hebt, Heer, zoals gij eens niets meer had aan Israël, omdat ze totaal niet meer wandelden naar het heil wat gij met hen voor had. En ja, gij ook maar niet meer met hen omging. Heer, dan komt er zo'n enorme kloof, dan drijven wij zo enorm af. En dat gaat wel heel geleidelijk. Maar als we dan niet oppassen, dan is er een enorme afstand gekomen in ons leven, tussen u en ons. Heer, en dan zijn we maar met onszelf bezig, en dan zijn we niet met u bezig. Heer Jezus, geef als we dat ontdekken, dat we dan, als het ware, ja, die zonde, want het is doodzonde, dat we dat belijden, zodat u dat bootje van ons weer kunt binnenhalen, zodat het weer vast komt te liggen aan de wal, zodat die anker der ziel van ons, Heer, dat we zien dat dat vast en zeker ligt in u. En dat we met u verbonden zijn en blijven. En dat wij als erfgenamen der belofte, ja, een geweldige toekomst hebben. Dat er geweldig veel op het spel staat in ons leven. En dat wij een enorme roeping in u hebben. Heer Jezus, wees zo met ons allen. Geef ons zo een goede week, Heer Jezus. Leid ons zo van dag tot dag. En laten wij ook zo, ja, met elkaar een slotlied verder mogen zingen. Dat vragen wij uit genade. Amen. We zingen nog staande het laatste couplet van 499. Wat de wereld ook beloven, Heer, gij zijt mijn grootste schat. Laat men u nabijheid blijven, houd gij steeds mijn hand gevat. Help mij dat mijn licht moet schijnen, ook op handen donker paad. Laat mijn woord en daad benijden, wat gij hebt voor mij gedaan. Amen.